Goedenavond allemaal. Op deze woensdagavond. 2 weken geleden hebben we al iets gezegd over de jeugd van Spurgeon en ik wil iets meer vertellen nu over zijn leven. Deze avond en misschien over 2 weken nog wat. We hebben mooie dingen gehoord uit de kinderjaren van Spurgeon en hoewel hij al vroeg indrukken had van de Heer en zijn dienst zoals we hoorden, betekent dat niet dat hij zichzelf al als een kind van God zag. Toen hij ouder werd, zo vertelde hij later, bleek ook hij een boos hart te hebben dat geen zin had om de Heere te dienen. Ik citeer zijn eigen woorden. Ik moet bekennen dat als het aan mij gelegen had, ik nimmer tot verlossing was gekomen. Als God wilde dat ik zou bidden, dan wilde ik dat niet. Als hij wilde dat ik naar de preek zou luisteren, wilde ik dat niet. Ik hoorde een preek over de uitverkiezing, maar die preek behaagde mij niet. Ik hoorde een preek over de wet, maar ik geloofde daar niet in. En ik dacht dat al die dingen geestelijke grillen waren van oude christenen. Ik wilde met rust worden gelaten en was tevreden over mijn leven. Als ik al iets van bewogenheid voelde in mijn hart, schudde ik dat van mij af en dacht ik aan wereldse pleziertjes. En als ik over zonde hoorde, wist ik eigenlijk niet waar het over ging, want ik deed toch in alles mijn best, ik bad en ik ging naar de kerk. Totdat ik een preek hoorde over Zacchaeus, die in de boom zat en tegen wie de Heer Jezus zei, kom naar beneden. En vanaf die tijd werd ik steeds, naar mijn gevoel en in mijn ervaring, naar beneden gebracht door de Heer, tot ik mijn zelfgenoegzaamheid en alles waar ik op vertrouwde verloor, en ik niets anders was dan een arm zondaar die voor de Heer niet kan bestaan. Ik wilde niet, zo verdorven was ik dus, maar de Heer Jezus zei, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Je zult, zei de Heer. En onder de preken die ik hoorde als puber, zag ik de vuilnis van binnen. Weg ging mijn kennis, mijn zelfgenoegzaamheid, mijn tevredenheid over mezelf. En ik zag later dat de Heer zelf daarin aan het werk was. Ik moest mezelf verliezen en in werkelijkheid worden die ik ook was. En toen verdiende ik niets dan de hel. Ik was altijd tegen God ingegaan. Toen ik mij door de overtuiging van de Heilige Geest bewust werd van mijn zonde, werd ik benauwd voor de rechtvaardige God. Wat anderen ook van de zonde mogen denken, voor mij werd de zonde een ondraaglijke last. Hoe zou ik daar ooit van afkomen? Ik had al vele malen gehoord van het werk van de Heer Jezus, natuurlijk, en de verzoening door zijn bloed, waardoor aan het heilige recht van God genoeg wordt gedaan en zondaren zalig kunnen worden, maar ik kon er gewoon niets mee. Ik stond er van mijn gevoel buiten en ik wist dat mijn ogen ervoor open moest gaan en de Heer heeft het mij laten zien. In die tijd heeft de Heer eens midden in de winter alleen voor mij gepreekt door middel van een gelijkenis. Ik zag in mijn droom een donkere aarde. De grond was zwart en er was nergens een groen scheutje of kleurtje te bekennen. Er was overal niets dan kaalheid, naakte heggen en bladerloze bomen. Alles was donker en zwart. En plotseling ging God spreken, want het begon te sneeuwen. Witte vlokken dwarrelden neer en maakte alles wat donker was wit. Blinkend wit werd alles. Het was kort voordat ik het licht heb mogen zien in mijn eigen leven. En ik hoorde Gods stem spreken in die witte wereld, de woorden uit Jesaja 1, komt dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze zo rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. In het jaar 1850, toen hij 16 jaar was en hulponderwijzer en ook onderwijzer op de zondagsschool, brak de dag van verlossing voor hem aan. Het is het mooiste om die dag hemzelf te laten vertellen. Hij vertelde dat als volgt. Soms denk ik dat ik altijd in de duisternis was gebleven als God niet op een zondagmorgen een sneeuwstorm op mijn weg had gezonden. Ik was op weg naar de kerk, maar kon onmogelijk verder en besloot een zijweg in te slaan. Ik ontwaarde er een kerkje van de primitieve methodisten. Ik ging naar binnen en er zaten zo'n 12 tot 15 mensen. Ik wist van de primitieve methodisten niet veel, behalve dan dat zij zo hard zongen dat je hoofd er zeer van ging doen. Maar ik bekommerde me daar toen niet om. Ik verlangde te weten of ik zalig kon worden. En als men mij dat kon prediken, dan deed het er niet toe, al deed mijn hoofd nog zozeer. De predikant kwam die morgen niet, waarschijnlijk ingesneeuwd. Eindelijk beklom een zeer mager man, een kleermaker of schoenmaker of iets dergelijks, de kansel, van wie al snel duidelijk werd dat hij onbekwaam was om te preken. Hij was gedwongen om heel dicht bij zijn tekst te blijven en die steeds te herhalen, omdat hij anders niets wist te zeggen. De tekst was uit Jesaja 45, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. In het Engels begint dat zo met zie op mij en wordt behouden. Die man op de kansel sprak de woorden niet goed uit, maar dat gaf niet. Want ik dacht werkelijk dat er een straal van hoop was in die tekst voor mij. Zie op mij en word behouden. En de man riep, zie op mij. Het kost niemand van u moeite om te zien. Ge hoeft uw voet niet op te heffen of uw vinger uit te steken, ge moet enkel maar zien. U hoeft niet naar de universiteit te gaan om dat te leren. Ge kunt de grootste domoor zijn en toch kunt u zien. U hoeft ook geen groot inkomen te hebben om te kunnen zien. En onze tekst zegt, zie op mij. Ja, vervolgde hij in zijn grof Essex dialect, velen van u zien op zichzelf, maar dat dient nergens toe. Gij zult u nu zelf nooit enige troost vinden. Anderen zien slechts op God en vrezen, en op hem zult u ook zien, maar Jezus Christus zegt vanmorgen, zie op mij. Thans zult gij naar hem zien. Thans moet u besluiten om alleen op Christus te zien. Zie op hem, die zegt, zie op mij. En zo ging de brave man verder met zijn tekst op deze manier. Zie op mij, ik zweet grote droppelen bloeds. Zie op mij, ik hang aan het kruis. Zie op mij, ik ben gestorven en begraven. Zie op mij, ik stond op van de doden. Zie op mij, ik voer op ten hemel. O arme zondaar, zie op mij, zie op mij. Nadat hij ongeveer 10 minuten op deze manier was doorgegaan, was hij aan het einde van het lijntje gekomen dat hem aan zijn tekst bond. Hij keek eens rond en zag mij zitten. En omdat er maar weinig mensen in de kerk waren, zag hij natuurlijk gelijk dat ik een vreemdeling was, een gast. Hij hield zijn ogen strak op mij gericht en sprak alsof hij alles wist wat er in mijn hart omging. Jongeling, gij ziet er ongelukkig uit. Ja, dat was wel waar, maar ik was niet gewoon om van de preekstoel af opmerkingen over mijn persoonlijk voorkomen te horen. De pijl was echter goed gemikt en trof doel. En, zo ging de schoenlapper verder, gij zult altijd ongelukkig blijven, ongelukkig in het leven en ongelukkig tot in de dood, indien gij niet gehoorzaamt aan het gebod uit mijn tekst van vanmorgen. Maar als gij thans op Christus ziet, zult u behouden worden. En terwijl hij zijn handen ophief, riep hij met zo'n luide stem, als alleen primitieve methodisten dat kunnen, jongeling, zie op Christus, zie, 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 Gij hebt niets anders te doen dan te zien en te leven. Terstond zag ik de weg van het heil, en ik was zo van deze gedachte vervuld, dat ik verder niets meer heb gehoord van wat die brave man verder heeft gezegd. Evenals toen Mozes de koperen slang oprichtte in de woestijn, en een leven was voor een schuldig mens die op de slang zagen en op God hoopten, zo was het ook met mij. De wolken verdwenen, en de duisternis vluchtte weg, en de genadeklok in de hemel gaf het uur van mijn bevrijding aan. Het is een mooie geschiedenis, ook het vervolg. Wat je ook mag denken van de preek en de exegese van die tekst, maar toen Spurgeon het leven zag buiten zichzelf, heeft hij ook al heel gauw geleerd in zijn jonge leven, dat al kende hij nu de Heere, dat de duivel en het inwonend verderf ook nog niet dood waren. Maar juist tegen die achtergrond gaat Gods genade in en om Christus zo heerlijk schitteren. Want toen Spurgeon kort daarna weer in diezelfde kerk naar een preek wilde luisteren, was daar een dominee die al in het begin van de preek beweerde dat Paulus in Romeinen 7, waarin hij klaagt over zichzelf, namelijk verkocht te zijn onder de zonde, het toen natuurlijk had over de tijd voor zijn bekering. En toen de jonge Spurgeon dat hoorde, was hij zo teleurgesteld vanwege die leugen, dat hij schreef: toen ik dit hoorde, nam ik terstond mijn hoed en ging. En dat als 16-jarige jongen. Wat mij aanspreekt in de bekering van Spurgeon is dat hij God daarvan al de eer geeft. Hij zegt: ik kan de reden niet begrijpen waarom ik verlost en behouden ben, anders dan omdat God het gewild heeft. Ik kan in mijzelf geen enkele reden ontdekken waarom ik een deelgenoot van Gods genade ben geworden. Ik kan de kroon nergens anders plaatsen dan op het hoofd van hem die mij ervoor bewaard heeft dat ik in de eeuwige afgrond zou storten. Als ik terugkijk op mijn voorbijgegaane leven, dan zie ik dat de aanvang van het geestelijk leven van de Heere is. Ik ben er niet mee begonnen. Veel eer sloeg ik achteruit en worstel ik tegen de dingen des geestes in. Hij is het die mijn hart heeft omgekeerd en mij voor hem op de knieën heeft gebracht. Spurgeon ging in die tijd al heel gauw voor in gezelschappen, en dat op verzoek. Daar voelde hij zich thuis. Nee, hij was geen dominee, wordt hij wel een prediker genoemd, en soms ook dominee, maar hij was een boy preacher. Dat hij voorging, dat kon gewoon in bepaalde kringen, die hem daarvoor vroegen, kringen die samenkwamen, een soort gezelschap. Hij heeft niet gestudeerd, ook later niet, al was hij wel heel erg belezen. En het is toch jammer dat hij geen theologie heeft gestudeerd. Al is dat zo, toch heeft de Heer ook hem in zijn dienst willen gebruiken als een opwekkingsprediker. Als boy preacher werd hij erg gewaardeerd. Hij is ook wel verguisd. Men keek op van zijn jeugdige moed en ijver, namelijk om zielen tot de Heer Jezus Christus te brengen. Hij had het geheim van zalig worden ontdekt en wilde niets liever dan daarover spreken. Hoewel Spurgeon niet beticht kan worden van trots en overmoed, ook later niet, toen hij voor volle kerken stond en voor 10.000 mensen preekte, nee, dat heeft hij nooit gehad, kunnen we toch zeggen dat hij wel erg vrijmoedig was. Een ongekende vrijmoedigheid had hij. Nee, trots is hij eigenlijk nooit geweest. De Heere heeft hem klein gehouden. Ook toen hij later in Londen ging preken, in die wereldstad, en voor duizenden mensen, zei hij altijd dat men hem zijn jeugdige manier van doen en de fouten die hij maakte alsjeblieft wilde vergeven en hem daarop wijzen. Hij wilde graag mensen spreken en hen waarschuwen. Maar goed, hij ging dus voor in gezelschappen. De leider van de vereniging van lekenpredikers liet zijn oog vallen op de jonge Spurgeon die zonderschoolonderwijzer was en hij vond dat hij mooi kon vertellen. En hij wilde dat Spurgeon in een gezelschap zou voorgaan. En zo werd hij eens gevraagd, en het ging niet allemaal eerlijk, maar het ging dan zo dat hij gevraagd werd om naar het dorpje Traversham te gaan. Want daar, zei men, gaat een jonge man voor, en voor het eerst. En je moet hem begeleiden op zijn weg naar dat plaatsje toe, en je moet hem onderweg een beetje vergezellen en moed inspreken. En nou, dat wilde Spurgeon wel doen. Al dus geschiedde. En toen ze getweeën op weg waren naar Traversham en samen in gesprek waren met de man ook die, nou ja, hij was een paar jaar ouder dan Spurgeon was, en hij probeerde de man moed in te spreken en hij sprak ook de hoop uit dat zijn prediking gezegend zou worden. Maar deze jonge man riep uit: maar jij bent toch degene die straks het woord moet voeren? Ik ben degene die gevraagd ben om jouw gezelschap te houden. En toen ze allebei enigszins van de schrik waren bekomen, want geen van beiden had immers een preek voorbereid, werd besloten dat Spurgeon dan maar voor zou gaan en zou improviseren. Zijn metgezel had als argument dat Spurgeon een van de zondagsschoollessen zou kunnen herhalen en een beetje uitwerken. Bovendien voelde Charles Spurgeon zich door de mogelijkheid aangetrokken die God hem opeens gaf om een woord te spreken. Ik wandelde rustig door, schrijft hij later, terwijl ik mijn ziel ophief tot God. Zou ik een aantal eenvoudige mensen op de boerderij waar ik heen ging niet kunnen vertellen over de zoetheid en de liefde van de Heere Jezus, een liefde die ik in mijn eigen hart voelde? In die eenvoudige woonkamer van de boerderij waren enkele mensen samengekomen en Spurgeon hield daar zijn eerste preek. De tekst die hij koos was uit 1 Petrus 2. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Nog voordat de prediking ten einde was, vroeg een oude vrouw enthousiast: lieve jongen, hoe oud ben je? Spurgeon antwoordde dat zulke onderbrekingen in de dienst onbetamelijk waren en gaf een lied op om de dienst te besluiten. De vrouw liet zich echter niet uit het veld slaan en wilde haar vermoeden bevestigd zien dat het wel om een heel jonge prediker ging. Hoe oud ben je? Vroeg ze weer. En Spurgeon, die de vraag wat wilde omzeilen, antwoordde: beneden de 60. Ja, en beneden de 16 ook, riep de vrouw. En daar, dat plaatsje, was men zo enthousiast dat men de jonge Spurgeon verplichtte nog eens terug te komen. En zo ging hij al predikend rond, een enkel jaar zo. En op de laatste zondagmorgen van november 1853 wandelde hij was toen 19 jaar, naar Water Beach om daar ook te preken. Hij schrijft: ik had mij in de kou warm gelopen en toen ik in de consistorie zat, kreeg ik een brief overhandigd met een uitnodiging om in de New Park Street kerk in Londen te komen preken. Een grote kerk waar bekende dominees hadden gestaan. Maar ik dacht dat de brief voor ene dominee Spurgeon uit de buurt bestemd was, want die was er ook, maar het was toch echt voor mij. Ik ben erheen gegaan. En toen ik kort erop in die grote kerk in Londen preekte, waren er maar weinig mensen. De gemeente was helemaal in verval. En toch was het heel goed daar te zijn. Op 20-jarige leeftijd, kort daarna, kreeg Spurgeon een beroep uit Londen. En hij willigde dat verzoek om daar voor te gaan in, op voorwaarde dat het de eerste 3 maanden voor proef was. Zo is dat dan gegaan en voor zijn leven lang is hij toen in Londen gebleven daarna. Ja, hij werd toen baptist. En jammer genoeg dan ook geen oog, weinig oog voor de rijkdom van het verbond. En tegen de kinderdoop. En dat hij baptist werd, was een teleurstelling voor zijn ouders. Hè? Zijn moeder zei, jongen, ik heb altijd gebeden dat je een christen zou worden, maar niet dat je tot het baptisme zou overgaan. Toch heeft hij dat nooit gedreven, zoals we nog wel zullen horen, de latere keer, maar heeft hij altijd gepredikt een rijke Christus voor een arm zondaar. Ik wil nog iets vertellen over die eerste tijd dan in Londen en de vrucht op zijn prediking die hij daar mocht ervaren. En ik zei al dat hij in zo'n groot kerkgebouw mocht preken en dat werd ook steeds voller, die kerk. Dat maakte hem niet trots, maar hij was altijd bevreesd en klein in eigen oog. Totdat het de donkere wolken wegdreven en de Heer overkwam, zo zegt hij het dan. Wie ben ik toch, dacht hij zelf menigmaal. En de toeloop naar de New Park Street kerk werd steeds groter en Spurgeon is voor menigeen tot rijke zegen geweest. Hij wist dat hij het van de Heere moest hebben en dat hij zelf geen enkel mens kon bekeren. Dat wist hij al heel gauw en dat had hij wel eens duidelijk gemaakt toen hij als een 17-jarige jongen nogal kritisch bevraagd werd door de burgemeester van een plaatsje waar Spurgeon op een avond zou voorgaan. De burgemeester heette Brown. Zeg, jongeman, hoe lang zijt gij al prediker? Iets meer dan 1 jaar. En hoeveel zielen hebt gij in dit jaar verlost? Geen enkele. Geen enkele? U bent al een jaar aan het preken en geen zielen zijn er behouden. Gij moest u schamen het te erkennen. Maar ja, als u de leerstellingen die u vanavond verkondigde altijd preekt, dan verwondert het mij niet dat er geen enkele ziel behouden is. Maar ik heb niet gezegd dat er geen enkele ziel behouden is. Ik zei u dat ik niemand heb behouden of verlost. Daar vroeg u naar. Ik weet wel dat de Heer mij als werktuig heeft willen gebruiken. De man gromde, wel, werktuig, de meeste dominees zouden gezegd hebben dat zij een nederig werktuig zijn, terwijl ze intussen zo hoogmoedig zijn als Lucifer. Maar u weet best wat ik bedoelde. Hoeveel mensen zijn er tot inkeer gekomen? Ik meen van 21. En hoe vaak preekt u? Nou, op zondag 3 keer, door de weken keer en bijna elke avond in naburige dorpen. Oh ja, laat ik het eens afronden op iets meer dan 100 preken en dan maar 21 zielen behouden, dan heb je dus 80 preken verspild. Ik hoorde dat u ook hulponderwijzer bent. Wel, ik raad u aan daarbij te blijven en niet het predikantschap te begeren, want er zal nooit een goede prediker uit u groeien. Spurgeon, die niet verlegen was, kwam vele jaren later in Londen deze burgemeester nog eens tegen en herinnerde hem vrijmoedig aan dat gesprek. Maar de man was echter nog geen steek veranderd. Ach, reageerde hij, u ziet nu hoe een weinigje bestraffing van mijn kant u geholpen heeft. En Spurgeon zegt, inmiddels was ik erachter gekomen dat hij een volbloed Arminiaan was en afkeren van de gereformeerde leer. En toen ik tegen hem zei dat dit een waardeloze en onbijbelse theologie was, ging hij van mij weg. Ja, Spurgeon heeft zeker vrucht gehad en gezien op zijn preekwerk. Zijn ijver en originaliteit en vrijmoedigheid werkte gunstig, maar het was de zegen van de Heere die de jonge Spurgeon bekwaamde en waardoor zijn werk vruchten droeg. Wie zijn levensbeschrijving leest, komt tientallen verhaaltjes tegen van mensen die door de prediking van Spurgeon tot inkeer zijn gekomen. En hij vertelt zelf een paar verhaaltjes daarover ten slotte. Ik zou veel kunnen verhalen van merkwaardige bekeringen die in deze eerste tijd dat ik in Londen was plaatsvonden. Ik zat eens in een consistoriekamer toen een Ier binnenkwam die me wenste te spreken. Pat heette hij, verkort van Patrick. Pat begon met een diepe buiging en zei: "Wel, uw eerwaarde, ik ben gekomen om u wat te vragen." "O, Pat," zei ik, "ik ben geen eerwaarde, dat is een titel waarop ik in het geheel niet gesteld ben, maar wat wilt ge mij vragen?" "En hoe komt het dat ge er niet naar uw pastoor voor bent gegaan?" "Ik ben bij hem geweest," zei hij, "maar zijn antwoord beviel mij niet." "Wel, wat is uw vraag?" "Deze," zei hij, "God is rechtvaardig. En indien hij rechtvaardig is, dan hoort hij mij te straffen vanwege mijn zonde. Maar u zei net dat God barmhartig is en onze zonde wil vergeven. Ik kan niet inzien dat dit recht is. Hij heeft het recht niet om dit te doen. Hij moet rechtvaardig wezen en hen straffen die het verdienen. Zeg mij, hoe kan God rechtvaardig en toch ook genadig zijn?" "Dat is door het bloed van Christus," antwoordde ik. "Ja," zei hij, "dat zei mijn pastoor ook. Daarin ben u tamelijk aan hem, aan elkaar gelijk, maar hij heeft mij nog heel veel meer dingen gezegd die ik niet begreep. En dit korte antwoord voldoet mij ook niet. Ik wens te weten hoe het komt dat het bloed van Jezus Christus God tegelijk rechtvaardig en barmhartig kan doen zijn." Toen zag ik wat hij wilde weten en heb hem iets van het plan der verlossing uitgelegd en dat aldus gedaan. "Wel, Pat, stel eens dat je iemand had doodgeslagen en de rechter zei: deze Ier moet opgehangen worden." Zeer snel was zijn antwoord: "Oh, ik zou het dubbel en dwars verdiend hebben. Maar Pat, stel nu eens dat ik eens heel veel van u hield. Kunt u dan niet enige manier ontdekken waardoor ik er u voor kon behoeden om opgehangen te worden? Stel dan eens dat ik naar de koningin zou gaan en tegen haar zeggen: uwe majesteit, ik houd zoveel van die Ier. Ik geloof wel dat de rechter gelijk had met te zeggen dat hij opgehangen moest worden, maar majesteit, laat ik maar in zijn plaats gehangen worden. Zo zult u toch de wet hebben ten uitvoer gebracht." Nu zou de koningin niet in mijn voorstel mee zijn gegaan, denk ik, maar gestel is dat zij het wel kon, en God kan het, want zijn macht is groter dan die van alle koningen en koninginnen tezamen. En stel nu dat de koningin bij mij zou toestemmen en mij in uw plaats zou ophangen, Pat. Denkt gij dat de politie u dan later toch nog zou oppakken? "Nee," zei hij terstond, "ik denk van niet. Ze zouden zich niet meer met mij bemoeien. En als zij het wel deden, zou ik zeggen: wat doet u? Heeft die meneer Spurgeon zich niet verwaardigd om in mijn plaats opgehangen te worden?" "O, mijn vriend," zei ik, "u hebt het gevat. Dat is het middel waardoor wij verlost kunnen worden. God moet de zonde straffen. Maar Christus zei: mijn vader straf mij in plaats van de zondaar. En zijn vader heeft dat gedaan. God heeft op zijn geliefde zoon, Jezus Christus, de ganse last der zonde gelegd, met al de straf. En nu Christus in onze plaats gestraft is, zou God niet rechtvaardig zijn indien hij een zondaar strafte, die in de Heer Jezus Christus gelooft. Indien gij tot hem de toevlucht neemt, als de geliefde en enig geboren zoon Gods, dan bent u behouden, en dan kunt u met blijdschap uw weegs gaan." "Op mijn woord," riep de man, terwijl hij in zijn handen klapte, "dit is het evangelie. Nu is Pat behouden, niet tegenstaande al zijn zonden. Hij zal betrouwen op de man die voor hem stierf, en aldus zal hij zalig worden." En nog een bijzondere bekering in New Park Street had plaats bij een man die de gewoonte had om zondags naar de drankwinkel te gaan en jenever te kopen en dat zondagsavonds op te drinken. Hij kwam voorbij de kerk En dan gingen ze naar binnen en baanden zich een weg door de menigte heen, toen hij naar de drankwinkel was geweest, en kwam bovenaan de trap op de bovenste galerij terecht. Juist keek ik in de richting van waar hij zich bevond. En ik weet nog steeds niet waarom ik dat zei. Maar ik zei dat er een man op de galerij was die daar wellicht niet met een goed doel was gekomen, want dat hij op dat moment een fles jenever in zijn zak had. Dat trof die man bijzonder en verschrikt, omdat hij zo nauwkeurig beschreven werd. En hij bleef staan als aan de grond genageld en luisterde aandachtig naar de waarschuwingen die daarop volgden. En Gods woord drong door tot in zijn hart. Gods genade kwam tot hem. Hij werd bekeerd. En weldra wandelde hij in de vreze Gods. En bij een andere gelegenheid heeft een arme, diepgezonken vrouw de zaligmaker gevonden, in hetzelfde kerkgebouw. Ze had een besluit genomen om ten einde raad was ze naar de Blackfriarsbrug te gaan en zich dan van het leven te beroven en in het water te springen. Maar op een zondagavond, toen zij de kerk voorbij ging, wilde zij er toch even binnen gaan. Ze baande zich een weg naar de zijvleugel en toen ze daar eenmaal was, kon ze niet meer weg, al zou zij het ook gewild hebben. Ik sprak over de vrouw die in het huis van Simon de Farizeeër kwam en die de Heer Jezus aanbad. En de tekst herhaalde ik steeds, ziet gij deze vrouw? Dat zegt de Heer Jezus tegen Simon. En ik herhaalde die tekst en beschreef de vrouw in de stad die een bekende openbare zonderes was en stelde haar voor terwijl zij de voeten van haar heiland waste met haar tranen en afdroogde met de haren van haar hoofd. Veel liefhebbende, omdat er veel vergeven was. En onder die preek smolt de ongelukkige vrouw weg in tranen, bij de gedachte dat haar eigen slechte leven voor de gemeente geschetst was geworden. Het was eerst mijn grote vreugde, om het middel te zijn waardoor dit arme schepsel voor zelfmoord bewaard werd, en daarna ook van het verderf werd gered. En zo kunnen we doorgaan. Maar tot zover dan voor vanavond. Mogen de Heere ook vandaag rijk werken door woord en geest tot de eer van zijn naam en de eeuwige redding van de verloren mens. Ik wens u al een God zegen toe en ik lees met u nog een stukje, namelijk uit 1 Timotheus 1, de versen 12 tot en met 17. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Goedenavond allemaal, deze woensdagavond.
Och, schont hij mij en hulp van uwe geest, mocht die mij op mij dan zal geen schaam.